Goedenavond allemaal. Nou, mijn naam is Jurgen Tolel. Ik ben 42 jaar, of 43 inmiddels. Ik heb 4 kinderen, 2 tieners en een tweeling van 11 jaar. Ik ben getrouwd met mijn lieve vrouw Sherida. En vandaag heb ik het voorrecht om tot jullie te spreken over het thema opwekking. Ik neem aan dat jullie wel weten wat opwekking is. Jullie hebben denk ik wel een hele goede geschiedskundige en kerkgeschiedenis. Meester meneer Van Falen, volgens mij heeft jullie ook onderwijs gegeven over opwekking. Dit jaar niet. Oscar Lohuis. Maar misschien komen we daar straks nog op. En als eerste wil ik zeggen dat ik er menselijke wijs ben ik niet bekwaam om over opwekking te spreken. In eerste instantie heb ik nog geen echte opwekking meegemaakt. Ik heb een paar persoonlijke opwekkingen meegemaakt. Maar ik heb het nog niet gezien. En ja, ik verlang dat. En daarnaast wil ik ook zeggen dat ik ga een hele hoop dingen delen. Maar ik worstel zelf ook nog vaak met mijn gebedsleven. Dus zie hier niet dat er iemand met een vingertje naar jullie staat te wijzen. Maar ik heb er zelf ook last van. Dus dan zijn we een beetje op common ground. Hè? En er zijn ook tijden geweest dat ik helemaal niet meer voor opwekking bad. En dat was bewust. Omdat het bidden voor opwekking is een geestelijke strijd. En op het moment dat je bidt voor opwekking, dan wordt je gezin ook enorm aangevallen. Ik zal daar misschien ook straks een stukje over delen. Maar ik wil vandaag, zoals Paulus dat ook zegt in 2 Korinthe, hoofdstuk 2, vers 17, wil ik zeggen dat ik in alle oprechtheid en als vanuit God en voor Gods aangezicht tot jullie wil spreken vandaag. En zoals Richard Baxter het ook zei, as a dying man to dying people. Ik weet niet. Het kan zijn dat een van jullie straks deze aarde verlaat. Dat weten we niet. En daarom is het spreken over opwekking ook heel erg serieus. En in wezen elke preek is enorm serieus. Want normaal gesproken, dan we spreken regelmatig en dan zit mevrouw naast me. En voordat ik naar voren ga, dan zegt mevrouw altijd, Jur, het is oorlog. En het is oorlog omdat wanneer er over opwekking gesproken wordt, er altijd een kosmische strijd gaande is. Een strijd is gaande in de hemelse gewesten. En de hemelse gewesten spelen zich ook vandaag bij jullie af in jullie denken. Want in het denken komt de geestelijke wereld en de materiële wereld als het ware bij elkaar. En daarom is het heel belangrijk dat u vandaag echt gefocust bent. Weet je, en ik weet dat jullie een lange dag achter de rug hebben, gisteren al. En ik ken het leven van conferenties. En ik hoop ook niet te lang te spreken. Maar probeer in ieder geval gefocust te blijven. Ja. Ja. Want wanneer de kerk de noodzaak van opwekking blijft negeren, is er geen hoop voor ons land. Er is geen hoop voor jouw onbekeerde familieleden. Er is geen hoop voor jouw onbekeerde collega's. Er is geen hoop voor de volgende generatie. En ik ben vandaag gevraagd om over opwekking te spreken tegen bijbelschoolstudenten met maar één hoop. En dat is jullie vandaag door de Heilige Geest wakker te schudden om de noodzaak en het gebed voor opwekking serieus te nemen. Want als het goed is, heb je tenminste één jaar studie gehad. En, en, En heb je geleerd wat het is om een christen te zijn en om als christen te leven? En ben je getraind om te dienen? Maar als je op dit afsluitweekend, als ik je op dit afsluitweekend nog één keer kan bemoedigen, dan wil ik tegen je zeggen dat je niet moet vergeten dat je als Christus in de eerste plaats in het heilsleger bent geplaatst. Om te strijden voor het koninkrijk van God. Het christenleven is een zaak van leven op dood. Je hebt besloten om je eigen rechten, als het goed is, op te geven. Je geest, ziel en lichaam beschikbaar te stellen voor de koning die voor jou is gestorven en is opgestaan. En dat is de enige reden waarom jij samen met Paulus kunt zeggen, het leven is mijn Christus en het sterven is gewin. Want winst is er alleen maar voor iemand die aan de kant van het graf, aan deze kant van het graf, al is gestorven voor het leven van jezelf. Want als je nog leeft voor jezelf, is het sterven verlies. En zoals broeder Miel de Rechter ook heeft geopend in deze conferentie, dat je werkelijk gebruikt of alleen gebruikt kan worden door in Gods koninkrijk als je weet dat je zelf failliet bent. Want het is oorlog. En als strijder in het leger van God moet ik met pijn in het hart jullie meedelen dat we aan de verliezende kant zijn. We zijn aan de verliezende kant. Maar broeder Jürgen, waarom zeg je dat? Nou, er zijn heel wat mensen op allerlei bijbelscholen afgestudeerd en geslaagd. Wel meer dan alle eeuwen ervoor. Maar de kerk van Nederland heeft geen impact kunnen maken op de Nederlandse maatschappij. Het heeft niet tot opwekking kunnen leiden. Al die mensen voor jullie. Al die theologen, die zogenaamde theologen. Al die mensen. In de afgelopen eeuw hebben we geen opwekking meegemaakt. We leven al ruim een eeuw niet meer op de Bijbelse standaard. We zijn als kerk in slaap gevallen en we moeten wakker geschud worden. We leven al ruim... Oh ja, dat heb ik net gezien. Man, broeder, waarom heb ik een wake-up call nodig? Oh. Het grootste probleem is dat we slapen, omdat we niet gevoelig meer zijn voor onze medebroeders en zusters, maar ook voor de toestanden en de maatschappelijke problemen in ons land. Hoe weet ik dat? Ik heb hier een hele lijst, ik ga het een beetje inkorten, maar ik moet op die tijd letten. Nou, hoe weet ik dat? Nou, ten eerste, In de gemeente maken we weinig discipelen. De lokale gemeentes maken echt bar weinig discipelen. Er is weinig straatevangelisatie. En er zijn veel mensen, of weinig mensen die op veel taken gericht zijn in de kerk. Eén man is voor 3 taken, de beamer, de muziek, organisatie. En de rest zit er maar en kijkt ernaar. Dat is niet de bedoeling. En de bidstonden worden weinig bezocht. Iemand heeft zelfs gezegd, gebed brengt geen opwekking voort. Maar gebed is opwekking. Wanneer we geen bidstonden hebben, dan bloeden we dood. Kijk, de eredienst gaat nog wel, want dat is traditie. Maar echt, ik heb het een keer ergens gezegd, weet je, in de kraamkamers, bid stond waar de barensweeën geweed worden en waar baby's geboren worden, daar willen mensen niet komen. Dus het is dood. En er is ook geen plaats meer voor gezag. Wanneer je dominee of je pastor je iets zegt om te moeten doen, wordt het zoveel geredeneerd. We weten het allemaal beter. Maar in het leger werkt het niet zo. In het leger doet de soldaat gewoon wat de leider zegt. Er zijn een hele hoop problemen in de kerk vandaag. En daarom heeft de kerk opwekking nodig. Wat is nog meer een probleem? In heel Nederland hoor, maar vooral in de kerk. Wist je dat 60% van de mannen in de kerk regelmatig pornografie kijkt? En ongeveer 15 tot 20% van de vrouwen. Wist je dat 40% van de leiders in de kerk regelmatig pornografie kijken? En 90% van de jongeren? En we hebben opwekking nodig. De nood van de kerk is te groot geworden. Er is de afgelopen tijd iets fundamenteels verkeerd gegaan. En als we zo doorgaan, zal ons land snel alle waarden verliezen waar onze voorvaderen eeuwenlang voor hebben gebeden en gestreden. Als we zo doorgaan, dan zijn we net als die Titanic. Die dacht dat het heel goed ging. Maar uiteindelijk kwamen ze die schots tegen. En we hebben het hier over de bruid van Christus. Hè? De bruid van Christus behoort een stralende bruid te zijn. Wat ik je wil zeggen vandaag als bijbelschoolstudent. Je gaat zo de vakantie in. Dan wil ik je zeggen dat je bent geroepen, je bent bekwaam gemaakt het afgelopen jaar door mijn vrienden en nog meer. Je bent bekwaam gemaakt om in de maatschappij de heerlijkheid van Christus te weerspiegelen. Daar ben je voor bekwaam gemaakt. Het is geen spelletje. You are the last man standing. Jullie zijn een van de weinigen die nog staan. Die gedegen bijbelonderwijs hebben gekregen. Maar nu moeten jullie uitgezonden worden. En beseffen dat opwekking nodig is voor het land waarin je gaat dienen. Het werk van Christus door zijn gemeente heen is de enige oplossing. Ook voor de maatschappelijke problemen in ons land. Want Nederland heeft weer een spiegel nodig waarin het kan kijken om te zien waar de oplossing ligt. De oplossing ligt bij Christus en Christus alleen hoor. Laat me snel een paar maatschappelijke problemen opnoemen. Het scheidingspercentage in Nederland is erbarmelijk hoog aan het worden. Hè? Wist je dat elk jaar 30.000 kinderen geen gezonde gezinssituatie meer hebben vanwege scheidingen? Elk jaar komen er 30.000 kinderen bij. En wist je dat ADD, ADHD, het heeft bijna altijd te maken met een ongezonde gezinssituatie. Homoseksualiteit, als ik David Paulsen, een goede prediker en een theoloog mag geloven, dan komt homoseksualiteit voornamelijk door een ongezonde gezinssituatie. Dus wanneer dit probleem niet gestopt wordt, dan krijgen we nog meer homoseksuelen in dit land. En er is een groot tekort aan gastoudergezinnen. Er is tekort aan mensen in de jeugdzorg. Er is tekort aan pastorale zorg. We hebben net een film gekeken. Er is tekort. Mensen die gaan helemaal kapot aan depressie, burn-out. Ik had laatst gepredikt. Wat had ik gezegd? Oh ja. Ja. Twee of één. Eén of twee. laten we één noemen. 1 miljoen mensen hebben antidepressiva. 300.000 mensen slaappillen. En hier is het antwoord. Jullie zijn klaargemaakt om het antwoord in Nederland te brengen. Christus is het antwoord. Hoe weet ik dat? Omdat toen Nederland werkelijk een christelijk land was, hadden we ook deze problemen niet. Nee, de vrouw was gewoon thuis. Die zorgde voor het gezin. Door die industriële revolutie heeft die vrouw, ja, die moest werken. En al die problemen zijn als het ware steeds meer opgestapeld. Drugsproblemen. De abortuscijfers. Meer dan 30.000 kinderen per jaar worden in Nederland in de moederschoot vermoord. En de etnische minderheden. 66% van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zijn alleenstaande moeders. Het probleem is groot. Het maatschappelijk probleem is groot. En er zijn weinig vromen meer die geloven dat God bij machte is om het land wat je vandaag ziet in een mum van tijd kan laten veranderen tot een land waar mensen weer rein wandelen voor Gods aangezicht. Er zijn maar weinig mensen nog vandaag. Weinig. Maar de God van de Bijbel is tot op de dag van vandaag niet veranderd. Zijn woorden zijn op de dag van vandaag nog steeds geldig. En dit is wat hij zegt. 2 Kronieken, 16 vers 9. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen wie het hart volkomen is met hem. Of 2 Koningen 3 vers 16 en 17. Maak dit dal vol geulen, want zo zegt de Heere, u zult geen wind zien, u zult geen regen zien, maar toch zal dit dal vol water zijn, zodat u kunt drinken, u en uw vee en uw lastdieren. Je ziet dat de Heere zelfs zonder wind te voelen en zonder regen te zien iets kan laten vollopen. Maar er is een voorwaarde in vers 16. Wij moeten geulen maken. Wanneer we werkelijk gaan bidden voor opwekking en in verwachting gaan bidden, dan zal de Heere komen, dan zullen de geulen vollopen en dan zal de gemeente haar plaats weer innemen en dan zal dit land hersteld worden. Daarom is de titel van mijn preek: opwekking als levensstijl of revival as a lifestyle. En de hoofdgedachte van mijn preek van vanavond is dat een dienstknecht van God een levensstijl van opwekking moet hebben om stand te kunnen houden in de hedendaagse cultuur. Ik kan je vandaag direct zeggen, je bent naar de Bijbelschool geweest, maar wanneer je niet werkelijk een levensstijl van opwekking hebt in de hedendaagse cultuur, dan zullen andere mensen voor jou in de bres moeten staan, omdat God komt en met een toren over dit land op dit moment bezig is. Je ziet het aan alles. Het draait niet goed. We hebben mensen nodig die werkelijk op de bres kunnen staan. Dus we hebben werkelijk die lifestyle nodig. En die lifestyle is gaan we vandaag lezen aan de hand van Ezekiel hoofdstuk 22. En terwijl je het opslaat, moeten we weten dat Ezekiel, ja, de profeet is in het Babylonische Rijk. Ezekiel 22. En we moeten ook weten dat het volk van Israël had alle hoop verloren. Ze keken om hun heen en ze hadden alle hoop verloren. En waarom? Abraham had de belofte van God gekregen om naar Israël te gaan. Maar nu waren ze weer terug waar Abraham vandaan kwam. Ze waren weer terug in Babylonië. Ze wisten het niet meer. Ze hadden geen hoop meer. Ze waren weer terug bij af. En dan komt Ezekiel in het spel. En Ezekiel die profeteert en hij profeteert. En hij zegt, oh man, God is nog niet klaar met jullie. En vandaag wil ik ook tegen jullie zeggen, jullie hebben misschien een diploma vandaag gekregen. Maar God is niet klaar met jullie. Jullie zijn pas aan het begin. God gaat een machtig werk in dit land doen. En jullie kunnen gebruikt daarvoor worden. Dan lezen we vanaf vers 30. Want vanaf vers 30 nodigt God een ieder uit die hier zit. Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet ten gronde hoef te richten. Maar ik vond, hier mag je je naam invullen. Dat ik vond niemand. En dan gaan we heel snel. Want mijn broeder Aja gaat zo staan. Dan gaan we heel snel. En dan gaan we naar drie eigenschappen kijken van een dienstknecht of een dienstmaagd van God. Of die een dienstknecht of dienstmaagd van God moet hebben om te kunnen blijven staan in de hedendaagse cultuur. En dat wordt 1. De levensstijl van de dienstknecht in de hedendaagse cultuur. 2. Het gebedsleven van de dienstknecht van God in de hedendaagse cultuur. En 3. Het geloof van de dienstknecht van God in de hedendaagse cultuur. De levensstijl van de dienstknecht in de hedendaagse cultuur. Punt 1. Wanneer we naar de tekst kijken, dan zien we dat God niemand vindt zoals Mozes, die God zodanig kent en zo een vriend van God is, dat hij of zij voor het aangezicht van God kan staan om de toren van God op het volk af te wenden. Er is niemand meer als Mozes. God kan niemand vinden die een levensstijl heeft om voor het volk in de bres te gaan staan, zodat God Jeruzalem niet kan treffen. We hebben daarom een levensstijl nodig die de Heer Jezus had. Die op de plaats ging staan waar God zou toeslaan om uiteindelijk zijn wraak precies op die plek af te wenden. Op zijn volk. Of van zijn volk. En ik heb net al een paar dingen aangehaald wat er aan de hand is met de maatschappij in Nederland, maar ook wereldwijd. Maar wat er vandaag voornamelijk aan de hand is met de dienstknechten en de dienstmaagden van God, lezen we in vers 26. En daar staat geschreven, zijn priesters hebben mij wet geweld aangedaan. Zij hebben die aan mij geheiligde gaven ontheiligd. Tussen heilig en onheilig hebben zij geen onderscheid gemaakt. En het verschil tussen onrein en rein hebben zij niet duidelijk gemaakt. De priesters, de dienstknechten van God, hebben tussen heilig en onheilig geen onderscheid gemaakt. En dat is vandaag ook aan de hand in de kerk van vandaag. De reden waarom God niet met opwekkingskracht in ons midden is en klaar staat om zijn wraak over dit land uit te storten is omdat de dienstknechten van God niet meer weten wat het verschil is tussen goed en slecht. Laat dit een waarschuwing zijn voor jullie bijbelschoolstudenten dat je werkelijk het verschil moet kennen en moet weten tussen rein en onrein. Hoe weet ik dat? Nou, omdat we als dienstknechten en dienstmaagden ontzettend sentimenteel zijn geworden voor de zogenaamde christelijke kunst. We zijn sentimenteel geworden. Als ik je bijvoorbeeld vraag, hoe ziet het schilderij van Noah eruit? Nou, mooi. Berg, Ararat, Mozes, of Noah bij de altaar, een regenboog, diertjes overal, mannetjes en vrouwtjes. Maar daar is helemaal niet waar het verhaal van Noah over gaat. Het verhaal van Noah gaat over de wraak van God die minstens 500 miljoen mensen heeft vermoord. Of gedood. Wanneer we naar zulke kunst krijgen, worden we sentimenteel. We kunnen niet meer kijken waar het werkelijk om gaat. En we leren onze kinderen alleen maar naar dat bootje te kijken en naar die diertjes te kijken, maar we leren ze niet dat het oordeel van God ook nu aanstaande is. Schilderijen. Maar dan hebben we ook film. Tegenwoordig mogen wij als christenen, door zogenaamde apologeten, mogen we Harry Potter kijken. Maar Harry Potter is het verschil tussen goed en slecht, wordt niet meer gezien. Een tovenaar. God heeft de doodstraf in het Oude Testament gemaakt voor een tovenaar. Maken wij nu als iets goeds. En omdat het een leuke script heeft, waarbij uiteindelijk er een held in voorkomt en dat er een beetje verlossing in voortkomt, dan vinden we het goed, kijken we ernaar, leren we onze kinderen ernaar kijken en het wordt van kwaad tot erger. We zijn sentimenteel geworden. Netflix. Series. Als je werkelijk een christen bent. Zoals ik het heb ervaren. En ik heb Netflix. Ik hoorde van broeders Netflix. En ik ga kijken naar Netflix. Broeder, als je echt een film wil kijken, dan ga je zeker 3 uur moeten kijken of je wel een goede film hebt. Hey broeder, dan kan je net zo goed die Netflix helemaal wegdoen. Want dat kost alleen maar tijd. Je kon beter 1,5 uur bidden en 1,5 uur met je man, vrouw of kinderen zijn. Netflix is niet voor dienstknechten van God. Ja, hoor ik iemand zeggen. Nee, broeder, amen. Maar ik heb New Faith Network. New Faith Network is precies diezelfde sentimentaliteit. Je weet wat ik bedoel. Wat doet New Faith Network? Man en vrouw worden verliefd op elkaar. Ze kussen elkaar. En je, wat een mooie love story. Hey, wanneer we in de Bijbel bepaalde seksuele handelingen doen, voordat we getrouwd zijn, keurt God het af. Maar wij kijken ernaar en wij snappen niet waarom we samenwonen niet echt afkeuren tegenwoordig. Waarom we homoseksualiteit niet echt meer afkeuren tegenwoordig. Je bent sentimenteel geworden. Laat me die laatste zeggen, dan kunnen we naar punt 2 gaan. Games. Wanneer, wist je dat er 125 miljard euro per jaar over de toonbank gaat als het over games hebben? Die games, Warcraft, Call of Duty. En die christenen spelen ze, hè? Of andere demon die komt in het beeld. Die andere die schiet allemaal mensen dood. En we zeggen, ja, geweldig, game. Hey, die game maakt je zo sentimenteel. Je kan het verschil niet meer zien tussen de realiteit en het fantasie. We gebruiken allemaal metaforen om uit de wereld te gaan. Terwijl de realiteit voor ons God is in deze wereld. We moeten echt opletten. Want wanneer we zo doorgaan als onze vorige generaties, gaan we geen opwekking meemaken en gaan we als de Titanic werkelijk tegen die ijsgods botsen. En weet je, ik heb geen leuke preek, ik heb geen leuke afscheidsboodschap voor jullie. Hé, hey, dat kan toch niet? Er zijn zoveel subculturen gemaakt de laatste tijd. Er is een subcultuur voor alles. Alles wordt in hokjes en leeftijdscategorieën geplaatst. Er is geen omgang meer tussen opa, vader en kind. Al die generaties worden gedefinieerd of in hokjes gestopt. Die zoon die gaat rebelleren tegen zijn vader omdat hij in die subcultuur alleen maar gepompt en gehoord wordt dat het niet goed is om naar je vader te luisteren omdat dat veel geld in het laadje brengt bij die filmproducenten en die gamemakers. Het probleem is veel groter dan je denkt. Voor de subculturen, voor de industriële revolutie, was er geen puberteit. Puberteit is iets nieuws. En de wereld zit in een identiteitscrisis, hè? Want de wereld spiegelt zich aan Netflix. De wereld spiegelt zich aan games. En misschien jij ook. Zonder dat je het weet, wil je die Casanova van een James Bond zijn. Wil je er goed uitzien. Dat is niet wat Christus reflecteert. Dat staat niet in de Bijbel. Let op waar je naar kijkt. En daarom is mijn eerste vraag, wat moet jij doen om niet met die sentimenteit, van de wereld, maar ook van de hedendaagse kerk mee te gaan? Wat moet jij doen? Waar moet je je van bekeren? Wanneer je werkelijk je familieleden en je collega's en wellicht je kinderen tot geloof zien komen. Want wanneer je die rechte stok naast hun neerlegt. Je hoeft je niet te dwingen dat ze ook een rechte stok moeten nemen. Maar wanneer je met ze wandelt, dan ziet hij dat hij scheef groeit. Maar je moet werkelijk beginnen bij jezelf om een rechte stok te hebben. Ik hoor iemand zeggen, ja, mijn broeder, dat lukt mij niet hoor. Dat lukt mij echt niet. Dat lukt niet wanneer je op jezelf kijkt. We hebben net een geweldige getuigenis van broeder Bart gehoord. Het lukt niet wanneer je op jezelf kijkt. Dat lukt ook niet als je het evangelie niet begrijpt. En omdat dit evangelie zo vaak verkeerd wordt begrepen, ga ik het nog in een notendop snel voor je nog een keer vertellen. Zodat je werkelijk op de bres kan staan voor onze hand. God, van eeuwig af, Christus, als het ware in zijn buik, uit de mond van God gekomen. Het woord van God is uiteindelijk mens geworden. Is in de slangenkuil van de wereld gekomen. Heeft zonder zonde geleefd. En is uiteindelijk, heeft hij de wraak van God op de mensheid, heeft hij op zich genomen. De wraak van God. Hij heeft niet jouw zonde op hem genomen. Hij heeft de wraak van jouw zonde, de boosheid van jouw zonde, de straf van jouw zonde, heeft hij op zich genomen. En dat heeft hem gedood. Niet die kruisiging, niet die marteling, niet die doornenkrans. God zelf heeft hem gedood. Voor jou. Dus door die straf van de zonde, die wraak van God op hem, is hij in het graf terechtgekomen, is hij doodgemaakt en is hij in het dodenrijk terechtgekomen. Maar omdat hij rechtvaardig heeft geleefd, kon de dood Christus niet pakken. En omdat de dood Christus niet kan vasthouden, kon Christus rechtmatig voor jou uit de dood opstaan. En als Christus rechtmatig voor jou uit de dood is opgestaan, heb jij nu leven en ga jij ook niet meer dood. Wanneer je deze kant van het graf verlaat, ga je niet eens in een milliseconde over naar de Here. En daarom is het leven aan deze kant zo belangrijk. Omdat je nu al een nieuw leven leidt met al jouw onhebbelijkheden. Er is geen ander leven voor jou meer mogelijk dan een Christusleven hier op aarde. Zodat je op de bres kan staan zoals Christus op de bres heeft gestaan voor zijn volk. En als het goed is, ben jij dat. En als het niet goed is, dan mag je vandaag opnieuw je toewijden aan hem. En zijn werk gaan doen in deze wereld. Dat is 1. 2. Het gebedsleven van de dienstknecht van God in de hedendaagse cultuur. Wanneer je een levensstijl hebt die op de bres kan staan en een levende relatie met God hebt die je onderhoudt door tijd te nemen in zijn tegenwoordigheid en met hem communiceert, dan vloeit uit de gemeenschap met de Heer Jezus Christus de bediening van voorbeden voort. Wanneer we de bediening van voorbeden gaan uitvoeren, dan moeten we weten dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. En als er iemand is die weet wat het is om te strijden tegen overheden en machten, dan mag ik mezelf vandaag eventjes aanprijzen. De Heer heeft me gebruikt om overheden en machten te vernietigen. Maar ik heb ook gestreden tegen overheden en machten. Maar iedere keer wanneer ik 's nachts kon opstaan om de Heer te zoeken en te vechten tegen die overheden en machten die mijn stad in de greep hielden, moesten mijn kinderen altijd huilen. Elke nacht. Elke nacht. Je kan mevrouw vragen. Jaar in, jaar uit. Maand in, maand uit. Dag in, dag uit. Op het moment dat je gaat strijden voor opwekking, moet je niet denken dat het niet aan je vlees gaat. Nou, wat is er uiteindelijk gebeurd? Ik heb net al een stukje verteld. Uiteindelijk ben ik niet gaan bidden meer voor opwekking. Ik heb het bijna een jaar volgehouden. Waarom niet? Ik bad voor opwekking en na een tijd ging ik slapen en er kwam die geest, die macht, die kwam helemaal toegetakeld in mijn droom. Wat heb ik gedaan? Helemaal bebloed, helemaal in een vrouwelijk persoon. En wat heb ik gedaan? Laat me voor je bidden. En ik bad voor die persoon, voor die demon als het ware. En die demon werd weer helemaal zo mooi en zo knap en zo aantrekkelijk. En uiteindelijk heeft ze me verleid in de droom. En ik ben er zo kapot van geworden dat ik niet 1 jaar niet heb gebeden voor opwekking. Omdat al het werk in 1 keer naar mij, voor mijn gevoel dan, weg was. Maar wanneer we bidden voor opwekking, is er een geestelijke strijd gaande. Maar bidden voor opwekking is een noodzaak voor dit land. Want zonder gebed is er nooit een opwekking ontstaan. En zonder gebed is er ook nooit een ziel tot bekering gekomen. Jij bent niet tot geloof gekomen als er niet iemand is die voor jou heeft gebeden. Wanneer we bidden, hebben we contact met God en is het alsof de hemel de aarde raakt. Wanneer we bidden voor opwekking, zijn we muren aan het optrekken voor God en kunnen we de wraak van God afwenden, waardoor de zegen van God over ons heen komt. Dat is opwekking. De zegen van God komt over het land heen. Het volk van God, de gemeente van Jezus Christus, die heeft vreugde omdat God bij hun is komen wonen. Ze veranderen, want je kan niet met je masker op bij God wonen. Je gaat je zonde belijden. En daarom hebben we opwekking nodig. We zijn vaak zo slap, omdat er een hele hoop geheimen in ons hart zijn en we bang zijn om ze te openbaren. Waarom? Omdat we nog een eigen leven hier op aarde hebben. We zijn nog niet werkelijk gestorven. We geloven dat evangelie ten dele. En daarom roep ik je vandaag weer op. Hey, belijd je zonde. Maak je hart leeg. Maak je hart empty. Zodat je niet alleen een dienstknecht bent van de Allerhoogste God. Maar dat je ook werkelijk de zegen en de zekerheid hebt. Dat je een levende relatie hebt met je schepper. Als we naar de grote mannen kijken die voor opwekking hebben gebeden. Dan zien we dat bidden van essentieel belang is voor de gemeenschap met God. Maar wanneer ik je op de man vraag, met God als getuige, dan wil ik je vandaag vragen, hoeveel tijd spendeer jij eigenlijk in gebed? Hoeveel tijd is dat? Mag je voor jezelf invullen? En een van de grootste redenen dat we vandaag de dag geen opwekking hebben, is omdat we niet echt meer bidders hebben. Als we kijken naar het leven van de geloofshelden en de revivalisten. Jonathan Edwards, George Whitefield, David Brainerd, John Welsh. Dan zien we dat gebed een zoete geur voor hun was. Sommige van deze mannen vonden hun dag, ja, dat is wel diep hoor, ze vonden hun dag niet goed besteed als ze niet 6 tot 8 uur gebeden hebben. I.M. Bounce, hè? Ze vonden hun dag niet goed besteed als ze 6 tot 8 uur niet gebeden hebben. En waar draait jouw leven om? Draait jouw leven om het gebed? Of gebruik je het gebed voor jouw leven? Waar draait het leven om? Wanneer je aan deze kant van het graf woont en je meester niet continu ziet, heb je zo nodig. Zo nodig dat je contact hebt met God in het gebed. Je kan het niet nalaten. Het is onmogelijk. Het is je enige drijfveer om aan deze kant van het graf een geestelijk leven te hebben. Wanneer we werkelijk ons land willen winnen voor God, mogen we de Heere vragen om een gebedslast die ons hart breekt voor het land. Want gebed verandert God niet. Want God wil altijd vertoeven bij zijn volk. Kan je begrijpen dat God altijd bij jou wil zijn? Altijd bij jou wil zijn. Kan je het voorstellen? Hè? Maar God kan misschien bij jou zijn, maar hij kan niet bij jou blijven. Waarom? Gebed verandert God niet, gebed verandert jou. En op het moment dat jij verandert door het gebed, ben je als het ware een schiphol, een landingsveld aan het bouwen voor God. Waar God niet alleen maar kan komen, maar ook kan blijven. Dat is gebed. Dat is gebed voor opwekking. En dat is wat we nodig hebben vandaag. Mensen die vervuld zijn door Gods geest, die niet een aanraking hebben gehad met God, maar waar God werkelijk blijft. En daar is gebed voor nodig. Wanneer je werkelijk al die dingen die je vandaag hebt geleerd, tot je realiteit hebt, wil zien worden, dan ga je ervoor moeten bidden, man. Want je hebt overwinning nodig op bepaalde dingen. Weet je, zo was een van mijn broeders ooit, en mijn vrienden, ik heb hem nooit ontmoet, maar ik heb een paar boeken van hem gelezen. Een paar vrienden heeft gezegd, waar ben je bevrijd van? Waar ben jij verlost van? Ben je verlost van lust? Ben je verlost van boosheid? Ben je verlost van vergevens- of onvergevensgezindheid? Nee, maar wanneer je op de knieën gaat en die Heere gaat aanroepen, dan gaat de Heere je werkelijk veranderen. Ben je verlost van pornografie? Ben je verlost van zelfbevrediging? Hey, deze God is bij machte om jou volledig te verlossen. Volledig te verlossen. Hey, deze God heb je nodig, maar je kan hem alleen vinden in het gebed. Oké, laatste punten. Dan gaan we afsluiten, wellicht bidden. We zijn moe, ik hoop niet dat ik te lang heb gesproken. Broeder, hoe lang heb ik nog? Oké. Punt 3. Wat iemand nodig heeft in deze tijd, in deze cultuur, is een geloofsleven. Je hebt een geloofsleven nodig. Je kan bidden. Je kan een lifestyle hebben. Je kan wellicht al die dingen die ik heb opgenoemd weg hebben gedaan. Je kan vrij zijn van zonde. Je kan al die dingen hebben. Maar wanneer je geen geloof hebt voor opwekking, dan gaat het niet, hoor. En daarom wil ik jullie vandaag vertellen over een geloof. Wat er gebeurde toen één man geloof had. Eén man, zoals ze dat hier ook hebben gezien. Er was maar één man nodig die op de bres stond. Ja, er was maar één man nodig, zodat God Jeruzalem niet verwoestte. Er is maar één man nodig, waardoor God Nederland niet verwoest. Of jouw gezin niet verwoest. Of jouw gemeente niet verwoest. Of jouw familieleden niet verwoest. Er is maar één man nodig. Of één vrouw. En wat gebeurde daar? Dat was in 1857. En er was een man, Jeremiah Lemfear, in Amerika. En er was nog slavernij, er was veel ruzie tussen het noorden en het zuiden, waren veel problemen. En deze Jeremiah Lemfear, die is toen aangetrokken door de Nederlandse hervormde kerk om als straatevangelist aan het werk te gaan. En hij had 20.000 traktaten. Of toen nog niet. Hij had veel bijbels, ja. Veel bijbels had hij. En hij deelde die bijbels uit. Maar hij zag geen vrucht, hè. Misschien heb je dat ook. Je deelt bijbels uit, maar je hebt geen vrucht. En maar de crisis kwam in het land. In 1857 heeft Amerika een verschrikkelijke crisis gehad. De crisis kwam in het land. En Jeremiah Lemfear, die probeerde maar bijbels uit te geven, maar er gebeurde niks. En toen dacht hij, weet je wat? Kerk, geef mij 20.000 traktaten, want we gaan een bidstond houden. En deze Jeremiah Lemfear, die ging door New York en die gaf overal traktaten. En die zei op volgens mij 23 september 1857, dan komen wij allemaal bij elkaar in de hervormde Nederlandse kerk. En dan gaan we bidden, 1 keer in de week. En hij had 20.000 traktaten, had hij doorgegeven, of weggegeven. En uiteindelijk komen er 6 man. Komen bidden. En ze baden. En de volgende week had hij weer een bidstond. En hij zei, oké, dit was fijn, dankjewel broeders, ik vond het fijn voor het gebed. Kom volgende week en neem een vriend mee. Neem 1 vriend mee. En die week daarna kwamen er 20 man. 20. Hij zei, dit is geweldig man. Kom. Neem die week daarna, neem een vriend mee. En die week daarna kwamen er 40 man. En die 40 man die spraken met elkaar af, dit is zo geweldig. Dit gaan we niet 1 keer in de week doen. Dit willen we elke dag doen. Want wanneer deden we dat? Tussen 12 en 1, wanneer heel New York lunchpauzes had, hadden hun een bidstond. En binnen nog geen jaar tijd baden 1 miljoen mensen in Amerika tussen 12 en 13 uur. Er waren 20.000 dopelingen per week. En die opwekking is overgewaaid naar Engeland en Ierland en Schotland. En die opwekking die is zodanig diep doorgedrongen dat wanneer mensen baden, dat op dat uur de mensen voor wie ze baden, die tot bekering moesten komen, binnenliepen. En omdat het zo stampvol was, zeiden ze, mama, ik ben het hoor. Ik ben bekeerd. En deze opwekking heeft tot op de dag van vandaag nog steeds een impact. En dat is alleen maar gebeurd door 1 man. Door 1 man die misschien deze tekst had gelezen. 1 man die iets wilde doen voor God. Omdat hij de nood zag in zijn land. Ik hoor iemand zeggen, ja maar hoe is deze opwekking dan gestopt? De verschrikkelijke burgeroorlog in Amerika. Tussen het noorden en het zuiden. Heeft deze geweldige opwekking gestopt. Dus ik heb vandaag 3 vragen en daarmee ga ik afsluiten. De eerste, die heb ik net al gesteld. Waar moet ik me van bekeren om zo'n lifestyle te hebben? 2. Hoe kan ik mijn tijd indelen dat het leven vanaf vandaag om gebed draait? En 3. Schrijf voor jouzelf op hoe een opwekking volgens jou in jouw land of in dit land eruit ziet. Schrijf het op. Schrijf, maak, dit is wat ik geloof dat God kan doen. Visualiseer het en bid ervoor. Oké, dan hebben we vandaag de lifestyle, het gebed. En het geloof van een dienstknecht of een dienstmaagd die gaat voor opwekking behandelt. En dan wil ik met jullie bidden. En dan kunnen we misschien praten. Als er nog vragen zijn. Ik ben hier. Amen. Laten we bidden. Vader God, dank u wel dat we mogen weten dat u nog steeds dezelfde God bent. Dat u de onveranderlijke bent. En dat u slechts wil komen, o God. Dat u de enige bent, Vader, die wil komen, o God, op zo'n geweldige wijze. Die ons allemaal wil laten zien wie u bent, Heer. U bent de naijverige God. U bent de Elkana. U bent degene, o God, die jaloers is en zichzelf volkomen aan iemand wil bewijzen die volkomen met u is, Heer. En dan willen we ons vandaag opnieuw aan u aanbieden, Heer. Heer, we willen tegen u zeggen, o God, dat we u willen verwachten bij dag en bij nacht, o God. Heren, dat we werkelijk ons gebedsleven willen herstellen. Heren, we willen werkelijk, o God, een lifestyle hebben die geen compromissen maakt met de wereld. Zodat we werkelijk die dienstknecht en die dienstmaagd zijn die nee kunnen zeggen tegen de wereld. En werkelijk een voorbeeld mogen zijn voor onze generatie. Heren, we willen u ook danken, o God. Heren, dat we werkelijk een visie van u mogen krijgen. Heren, hoe u wil komen, zodat we werkelijk het verlangen en een last mogen hebben om u aan te roepen, zodat u komt. Gelijk uw woord ook zegt, in de dagen van benauwdheid mogen wij u aanroepen. Heren, en u zult komen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.